Goedemiddag. Mag ik even vragen, wie kent mij niet? Toch de helft wel, minstens. Ik kom dus uit... Ik ben geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders. Ik ben nu inmiddels al sinds 1988... ben ik met de koffer in mijn hand naar Nederland gekomen. Nadat God op mijn hart gesproken had, ik zeg, de Heer zeide tegen Jacob, sta op, ga naar het land uw vaderen en naar uw verwantschap of naar je familie en ik zal met je zijn. Ik heb toen mijn beroep in Zuid-Afrika's registeraccountant opgegeven. En gewoon omdat God mij heeft aangeraakt en ik vooral het boodschap van het kruis, een grote openbaring in mijn leven is geworden. Dat ik gezien heb dat die Eddie die alleen voor zichzelf leeft, die wou rijk worden, die een miljonair wou zijn voordat hij 30 was, dat die was gestorven aan het kruis. En dat betekent mij een geheel nieuwe leven. En met die boodschap zijn we begonnen, dus meer dan 30 jaar geleden. En we hebben 12 jaar lang een zendingsschool gehad, vlak over de grens in Duitsland. Ik ben eerst in Nederland begonnen en toen leidde God ons in het eerste jaar al om een boerderij te gaan huren, vlak over de grens in Duitsland. Daar hebben we 12 jaar lang meer dan 50 volwassenen bij ons in huis gehad. En toen zijn we de belang van de gemeente gaan zien. En hebben wij 22 jaar geleden een gemeente gesticht in Noordhorn. Door Gods genade heb mogen zien. Er was maar één vrije gemeente toen in die tijd. En die heeft 40 jaar geen 40 leden gekregen. Noordhorn is een stad van 55.000 mensen. Dus ook niet zo groot. Maar wij hebben de afgelopen jaren echt gezien dat God ons gezegend heeft. En we hebben veel mogen leren. En wij hebben een hart voor gemeentestichting. Overal waar God ons leidt, mensen opleiden. Dat blijft mijn passie, de grote opdracht. Want ik hou niet zoveel van over dingen praten. Ja, daar hou ik van, dat is niet helemaal. Maar ik hou er niet van als je erover praat, maar je doet het niet. Dus voor mij moet die twee gelijk zijn. Wat je zegt, moet je ook doen. En zo wil ik ook leven. Dus als ik dingen verkondig, maar ik kan ze niet omzetten in mijn leven, dan is iets fout. Ergens is iets fout. Of ik zeg te veel en doe te weinig. Maar ik wil mij aanpassen en mij onderwerpen aan wat God wil. Ik wil van hem blijven leren. Goed, ik heb een boek geschreven ook over dat hele gebeuren, hoe God ons heeft geleid. En ik heb 2 jaar geleden of drie ook een boek geschreven over de tijd waar wij in leven. De toekomst, beangstigend of inspirerend? En er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Wij leven in echt bijzondere tijden. Wij leven in tijden wat die heel makkelijk voor heel veel mensen beangstigend zijn. En vorig jaar had Arjan mij gevraagd om op de conferentie te spreken. En toen heb ik gesproken uit... dat ging over de toekomst, eindeloos zeker of zoiets was het thema. Hè? Hebben gesproken over Openbaring 12. En de geestelijke strijd dat er gaande is. En dat eigenlijk dat Openbaring is zo'n geweldig boek. En er zijn zo plaatjes in. Net zoals je soms, als je naar een film gaat kijken. Hè, en dan zie je ineens naar een voorschouw. Oh, dit gebeurt in die film. En dan weer. Maar je kent de volgorde niet. Want in de trailer, hè, zoals ze dat noemen. Of de voorspan. Wat, hoe noem je dat in Nederlands eigenlijk? De trailer, ja? Dat is een goed Nederlands woord, hè, trouwens. Ja. Maar dan weet je ook niet waar past dat precies in het verhaal in. Maar als we de Bijbel gaan lezen, weet je, Openbaringen is zo'n geweldig boek. De afgelopen jaren, ik lees Openbaring weer en weer en weer. En ik heb er echt een sleutelvers in ontdekt. Ja, maar daar kom ik zo bij. Maar er staat in Openbaringen 1 en vers 3. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Ja, zalig hij die dat leest. Oké, voor ik verder ga, gaan we heel kort bidden. Heer Jezus, ik bid dat bij het openen van uw woord, bij het lezen van, dat u tot ons zal spreken. En of we nu hier zijn, heren, of via de livestream. Of dat we het later kijken, heren, dat zoals we uw woord lezen, dat het tot ons spreekt, heren. En dat uw woord in ons bereikt wat u wilt dat het moet bereiken. Ik bid dat in de machtige naam van Jezus. Amen. Oké, dus we worden bemoedigd om echt Openbaringen te gaan lezen, de Bijbel te gaan lezen. En als je kijkt in de Openbaring over de eindtijd, de eindtijd in de Oude Testament, is eigenlijk de openbaring van de Oude Testament, is Daniël. En daar heeft Daniël geschreven in Daniël 12 en vers 4. Ik gooi even een beetje water in. En dan zegt hij, maar u Daniël, werd aan hem gezegd in vers 4, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van de einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Ik ervaar dit in mijn leven. Want ik blijf het onderzoeken. Ik blijf vragen, Heere, hoe zit het? En ik zoek het antwoorden niet buiten de Bijbel, maar in de Bijbel. Ik heb deze week heb ik voor mezelf een geweldige ontdekking gemaakt. Ik zeg iets uit wat ik ga jou helemaal niet zeggen. Maar je ziet de gebeurtenis van Babylon die valt in Openbaringen. En ik heb in de Bijbel gevonden, geloof ik, wel op welke tijdstip dat gebeurt. In de Bijbel, niet buiten de Bijbel, niet met een rare visioen of niks. In de Bijbel, in Gods woord. Maar we hebben een geweldige strijd. Ik heb op de conferentie vorig jaar heb ik laten zien die geweldige strijd. Hoe de duivel uit de hemel was. Hij was een van de aartsengelen. En hij met een derde van de engelen gerebelleerd heeft tegen God. Uit de hemel gegooid is in de hemelse gewesten. Hoe hij vecht tegen Israël. Dat het volk ook, dat het mannelijke kind zou voorbrengen. Dat Jezus zou voorbrengen. Hun vervolgen, dat zien we vandaag nog. Als Gods aardse volk. En ook dat is heel belangrijk. Want zij hebben een belangrijke rol in dat eindtijd te spelen. Daarom heeft God hen weer opgericht. Daarom heeft God hen tot weer een machtige natie laat worden. Maar ook de christenen. Hoe hij alles wat van God is. En hoe hij aanvalt. En we hebben gezien, wij leven dus in die strijd. En ik weet niet hoe jij het voelt, maar soms als je ziet het hele woke gebeuren. Of alles wat over de internet, wat je maar hoort en die wordt weer gecanceld. En als je denkt dat ze al zo machtig wordt dat ze gewoon een president van Twitter afhalen van weet ik veel wat over. Nou soms al die dingen of dit hele transgender debat en al die dat benauwt mij soms een beetje. Dan denk je, wat moet worden van Gods kerk? Of niet? Dan heb je soms, en soms heb christenen die gevoel, laten wij ons maar alleen verstoppen, een kleine beetje, een paar van ons blijft over. En alsjeblieft, de Heer gaat ons komen halen hier met een ontstaat misschien een ontsnappingstheologie. Want hier op aarde is niets meer. En dan denken wij, als je Openbaring 12 vers 9 leest, daar staat, de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die de duivel en Satan genoemd wordt, die de gehele wereld misleidt. Dat is heftig, hè? Dat hij zo'n invloed krijgt. Er staat ook over de antichrist mag gegeven worden over volken, talen, natie. Maar als je dat leest, die de gehele wereld misleidt, dan denk je, wauw, man, hoe kunnen wij dan nog als Gods kerk, hoe kunnen wij overwinnen? Nou, ik wil jullie vanmiddag zeggen, dit is niet een overwinningstekst voor hem. Hij wordt neergeworpen, hè? Maar hij die de hele wereld misleidt, dat is niet de overwinning. Weet je wat de overwinning is? Die overwinning die staat in Filippenzen. Heel bekend tekst voor iedereen van jullie, denk ik. Als je in de Bijbelschool deelneemt natuurlijk. Hè? Filippenzen 2 vanaf vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus elke knie zou buigen van hen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is de overwinningstekst. Dat is waar deze verhaal gaat eindigen. Ja, en dat moeten we goed vasthouden. Iedere knie gaat buigen. Maar goed, terug naar mijn sleutelvers die ik heb gevonden in Openbaringen. Openbaringen 12 kwam ik en ik las ineens Openbaring 12 vers 18. In sommige vertalingen is het 13 vers 1. Maar 12 is het heel laatste vers. Luister goed. En er staat, en ik stond op de zand bij de zee. Een sleutelvers. Het lijkt er niet op, hè? Maar wij weten toch, God zal niets in de Bijbel zetten als het niet nodig is, of wel? Vooral niet in een boek als Openbaring waar hij ons van waarschuwt om er niets van af te halen en er niets bij te voegen. Oké. Hoe kom ik erbij? Nou, moeten we even terug. Het boek Openbaringen, het is openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Johannes op het eiland Patmos. Nou, ik persoonlijk geloof dat dat was in het jaar 68 na Christus. En niet in 90 jaren. Waarom? Omdat Jeruzalem werd verwoest in 70 na Christus. En als dat al gebeurd was, zou Openbaring er ongetwijfeld naar hebben verwezen. Dat geloof ik. Want hij verwijst naar de stad waar ons Heer gekruisigd is. Maar goed, dat is even niet belangrijk. Maar wat gebeurt daar? Er wordt openbaring gegeven en werd aan hem gesproken over 7 gemeenten. 7 getal van compleetheid. 7 gemeenten. En dan zie je bij de laatste 4 gemeenten is er zelfs een verwijzing naar de wederkomst van de Heer. En dat laat je onmiddellijk zien dat deze boodschappen zijn niet alleen bedoeld voor die 7 gemeenten die toen in Azië waren. Want zij bestaan niet eerst meer. Ja? Dus daar staat veel meer achter. Als je het gaat onderzoeken, 7 gemeenten, 7 opdrachten aan iedere gemeente. Maar ik geloof het is echt een boodschap van de Heere aan zijn complete gemeente. En je kan jezelf altijd eigenlijk vinden in een van die kerken. Jouw geestelijke toestand ook. Oké, maar dat gezegd hebben, dan komen we bij Openbaring 4 vers 1. En ineens staat er, Openbaring 4 en vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die van als een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom omhoog, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Nou, ik vind het ook krachtige woorden, hè. Dus want sommige dingen in de eindtijd en al die dingen die gebeuren weer, denk ik zo eerder waarom. De Bijbel zegt, deze dingen moeten geschieden. Ja, daar is een reden voor. Oké, maar dit woord hier ook in de Grieken zegt, metatautes. Ik wil je laten zien wat na deze dingen moet gebeuren. Wat bedoel je, na wat? Hij heeft net gehad over de hele kerktijdperk. De tijd waar de gemeente het instrument was om Gods koninkrijk uit te breiden. En hij zegt, kom, ik wil je nou laten zien wat hierna gebeuren moet. En dan neem je hem op naar de hemel. En dan ziet en er beleeft Johannes dingen vanuit dat hemelse perspectief. En wat ziet hij? Hij ziet verschillende dingen. Hij ziet bijvoorbeeld paarden die uitgaan. He? Nou, ik geloof niet dat het betekent, oh ja, wij gaan echt letterlijk een witte en een rode en een zwarte paard. Oh, daar is iemand, een van die wereldleiders, he, de enige die we tot dusver op een paard hebben gezien was Poetin. He, heb je die foto gezien? Poetin met zijn, bovenop een paard. Nou, en dat was zo'n grauwe gele beest, dus die was niet een van deze paarden. Maar hij ziet het vanuit het hemel, vanuit de hemel. En het stelt iets voor, dus het is een beweging, het is een kracht, het is iemand. En het zet iets in beweging. En die eerste is een witte paard. En dat lijkt heel succesvol. Nou, dan denk ik, oh, dat moet de Heere zijn. Maar als je de context verder leest, is dat moeilijk in te passen. Ik persoonlijk geloof, het lijkt mij veel meer op de regeringen van de wereld. Die lijken zo succesvol. Hè, dat laat mij denken, ik lees het even ervoor, even niet op te zoeken, maar aan de tekst waar Johannes, of waar Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Terwijl zij zullen zeggen, er is vrede en rust, zal onverwachte verderf over hen komen, zoals barensweeën en zwanger vrouw, en ze zullen beslist niet ontvluchten. Weet je, toen deze coronacrisis kwam, het eerste wat de wereldregering en echt in alle landen, wat zij jou en mij wil laten geloven, en tot vandaag nog, is dat ze alles in beheer hebben. Maak je gezegd, wij hebben alles in beheer. En daarom, kijk, in Duitsland gooiden ze de regulaties er ook uit. En je weet, als je een Duitser vraagt, zeg spring, dan zegt hij hoe hoog. Als je een Nederlander zegt spring, dan zegt hij waarom. Ja, dus in Nederland ging dat een beetje moeilijker. Maar zij willen, die politieke macht, de regeringsleiders willen gewoon dat de mensen geloven, ze hebben alles in beheer. Geen crisis is ons te groot. Of het dan de vluchtelingencrisis is, of de economische crisis, of nu de corona. Wij krijgen het wel, want ze moet de volk gelukkig houden, hè? Maar in de eindtijd. Ze zullen dat zeggen, maar het komt als barensweeën. Nou, ik heb 3 kinderen, dus ik spreek van ietsje van ervaring. Kijk, als die weeën begint, dan duurt het geen week meer. En ze worden ook niet milder en milder. Dan ben je heel dankbaar dat je een man bent. Nou, dat mag ik zeker niet zeggen. In onze... laat ik het zo zeggen. Dan krijg je enorme bewondering voor je vrouw. Ja? Of zoals mijn schoonzusje die al aan man heb gezegd. Nou, ik heb nu 3 kinderen in de wereld mogen baren. Nu doe jij de rest. Maar goed. Maar weet je, dan kwam, dat zag hij. Dus hij ziet uit hemelse perspectief een witte paard. Dan ziet hij een rode paard. En eens is de vrede weg. Ja, en er komt strijd. Oorlog. Naties tegen elkaar opnemen. Dan ziet hij een zwarte paard. En dan komt de economische crisis. Nou, als je al kijkt hoe de coronacrisis, de schulden die gemaakt zijn, zijn astronomisch. Alleen in Nederland zeiden ze al van de eerste golf vorig jaar, zou Nederland hun deel en wat ze in Europa bijdragen, tot 2050 kost het hun iedere jaar 1 miljard gulden. Och, euro's, gulden, wat zeg ik? Euro's. Was alleen dat was het begin. Dus de hele wereld wordt voorbereid op dat dag van de economische crisis die gaat komen. Op een dag waar jij alleen werkt en wat je hebt gewerkt die hele dag, wat je loon vandaag is alleen genoeg voor de eten voor die dag. Zo erg gaat het worden, staat er. En dan komt er een grijze paard. Dood, oorlogen, weer hongersnood, oorlog, pestziekten. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat bijna 2 miljard mensen gaan sterven op deze aarde. Dus het is een verschrikkelijke tijd. En dat ziet Johannes, maar hij ziet niet hoe dit op de aarde precies uitwerkt. Hij ziet die bewegingen, die paden, die dingen die nu gaan gebeuren. Maar dit is niet al wat hij ziet. Hij ziet dan ook dat 144.000 Joden verzegeld wordt. En ik geloof de eerste Bijbelregel, als je de Bijbel wil interpreteren, is als je iets letterlijk kan interpreteren, dan is dat de absolute voorkeur boven een geestelijke of een beeldelijke interpretatie. Want anders wie zal zeggen wat het betekent. Maar er staat van de 12 stammen van Israël. En ze worden genoemd bij naam. Dus dan geloof ik dat dat letterlijk is. Ja? Maar hij ziet niet hoe dat gebeurt. En dan ziet hij als gevolg van hun werk. Ziet dat een grote menigte gered gaat worden. Die niemand kan tellen. Maar hij weet niet, hij ziet niet hoe. Ja, maar dat zijn van die dingen wat hij ziet. En dan komt hij uiteindelijk bij Openbaring 12. En hij ziet die, hij, hem wordt laten zien als een beeld. Dan staat er ook, dit is een beeld. Dus dan moet je het gaan beeld. En dan moet je gaan schrift met schrift vergelijken. En kijken. En dan ziet hij hoe de duivel uit de hemel geworpen, hoe hij Israël vervolgt. En hij ziet de overwinning van de broeders. En dan ineens staat Openbaring 12 vers 18. En ik stond op de zand bij de zee. Wat wordt hiermee bedoeld? Hij was de hele tijd, hij zag dingen uit een hemelse perspectief. En ineens staat hij op de aarde. En nu ziet hij dingen die op de aarde gebeuren. En wat ziet hij dan in Openbaring 13? Zie hij dat er een mens komt, dat in de duivel hem bezeten, die dan de Bijbel de antichrist noemt, maar iemand die zichzelf opwerpt als wereldleider en die wil dat hij aanbidt, dat mensen hem aanbidden. Dan ziet hij dat mensen niet kan kopen of verkopen, tenzij ze een merkteken aanvaren. En deze hele crisis, wij zien ook hoe rondom dit crisis de systemen misbruikt zijn om te kijken. De eindresultaat van deze crisis gaat zijn. Nou weten we hoe ver zijn mensen bereid om hun vrijheden op te geven. En je gaat steeds meer naar een digitale bewijs voor dingen. Hè? Zoals we ook al met ons bankkaartjes doen en zo meer. Het wordt steeds makkelijker te controleren. Maar hij ziet nog meer. Weet je, hij ziet ineens, hij ziet legers op aarde. En ik ga niet naar al die teksten, maar ik noem ze gewoon. Hij ziet legers die komen, die optrekken tegen Israël, Openbaring 19 vers 18. Hij ziet wereldmachten voorgesteld als steden. De stad waar de macht ligt. Uit Berlijn is besloten. In Londen hebben ze besloten. Uit Washington komt het woord. Dan weet je, oh, dat is Amerika, dat is Duitsland, dat is uit Parijs, dat is Frankrijk. Daar was vaak de regeringszetel van autoriteit. Dus dat ziet hij. Hij ziet koningen. Hij ziet koningen die opstaan en die tegen Israël gevechten. Hij ziet dat ze komen oorlog maken. En dan ziet hij de overwinning. Maar een praktische overwinning op deze aarde. Openbaring 19 vers 20. Dat wil ik wel even lezen. Daar staat vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had. Waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen had. En zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werd levend geworpen in het poel van het vuur. Die van zwavel brandt. De overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat. Namelijk met het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Dus hier, hij ziet de uiteindelijke overwinning die vaststaat. Die vaststaat. Weet je, en natuurlijk, wij hebben zoveel momenten waar wij denken, Heere, waar gaat het naartoe? Wat gaat het uiteinde van ons werk, van ons leven? Heere, dit is zo moeilijk soms hier op aarde. Maar mensen, de laatste hoofdstuk is al geschreven. Het is al geschreven. Weet je, ik weet niet hoe het met jou is, maar kijk, uit Zuid-Afrika, de Zuid-Afrikanen die zijn redelijk goed met rugby. Ze zijn ook momenteel wereldkampioen in rugby. En net zoals de Nederlanders heel graag wereldkampioen wil worden met voetbal. En dus dan maar, moet FIFA spelen? Nee, doe maar, sorry. Nee, maar de Zuid-Afrikanen is dus rugby wereldkampioen geworden. Maar ik weet jaren terug, door de apartheid waren ze niet toegelaten om te spelen. En ik was toen al hier en uiteindelijk kwam ze, Nelson Mandela werd vrijgelaten en de sport mocht weer meedoen. En ze ging weer aan de wereldkampioenschap meedoen. En ik weet nog dat de zaterdag, ze kwam tot de finale en ik moest spreken die dag. Dus ik kon het niet kijken. Dus ik vroeg mijn schoonmoeder en die zou het voor mij opnemen nog op een videocassette. Voor wie nog weet wat dat is. Maar niemand mocht me vertellen wat er al gebeurd was. Weet je? Ik wou het niet weten, want ik wil het zien. Weet je? Maar nou soms, je kan ook op YouTube, als je wil, kan je oude sportwedstrijden, als je iets daarvan houdt, gaat terugkijken. En soms dan weet je de uitslag al. Maar het blijft spannend. Want, is dat leuk als we winnen, hè? Toch? Hè, je kijkt, misschien hou je van voetbal, als je die doelpunt nog weer even kijkt, man. Of als iets anders waar je van houdt. Even nog zien dat mooie schaatsmoment. Of weet ik veel waar je van houdt. Ik zelf hou van sport, dat merk je wel. Ja. Maar wat ik wil, weet je, God laat ons hier iets zien. De overwinning staat vast. Hij zal het beëindigen. Hij zal de finale overwinning laten komen. Maar daarvoor, in de jaren daarvoor, zien we dat de 144.000 Joden als getuigen over de hele wereld gaan. En dat als gevolg van hun werk een grote menigte gered wordt die niemand kan tellen. Dus ik kijk nu terug. Dat is het einde. Ga ik de stap daarvoor, die laatste 7 jaar of zo. Maar daarvoor, hun werk is alleen mogelijk door de overwinning die God door jou en mij wil doen. En dan kijken we even weer in Openbaring 12 en vers 10. Openbaring 12 en vers 10 staat, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Nou, ik werd bij de voorbereiding zo bemoedigd door het feit dat hier staat nu. Is de zaligheid gekomen, is de kracht en de koninkrijk van onze Christus. Terwijl het nog helemaal niet zichtbaar op de aarde is. Dan moet nog eerst die tijd komen waar die oorlogen en waar God dan de Joden ook gebruikt om dat oost en waar mensen nog, heel veel mensen nog eens heel veel ellende en tot Jezus zelf komt. Maar hij schrijft de hele basis van de overwinning al toe aan de broeders. Dat sluit de zusters in, dat hoop ik dat weten jullie. Zij leggen de basis, wij leggen de basis door overwinning over de boze in de, en vooral in de tijd zoals we de dag zien naderen. Wat gebeurt er met hem? Door onze gebeden, door dit, en we gaan zo meteen, ik ga even kijken hoe, maar wordt hij uiteindelijk uit de geestelijke wereld geworpen in de zichtbare wereld. Dus dat betekent, dan kan de duivel niet meer gaan waar hij wil. Dan is hij beperkt tot dat ene persoon, de antichrist, die hij dan beïnvloedt. Daarom willen ze vandaag proberen ze wetten en regels te maken waar men aan gebonden is. Want die moment gaat komen. En begrijp je dat het dan ook makkelijker voor mensen wordt om tot geloof te komen? Want de geestelijke invloed is weg en daar moeten wij voor zorgen. Maar hoe? De volgende vers zegt, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en ze hebben leven niet lief gehad tot in de dood. Dus hij hem overwonnen door het bloed van het lam. Zie, wij hebben geen kans als mensen tegen de duivel en zijn demonen. Je hebt geen kans. En het moment als hij jou kan pakken, als hij jou kan kapot maken, dan zal hij zal het niet nalaten. Maar hij moet een recht daartoe hebben. Hij moet een open deur bij jou en mij vinden. En als die er komt, maakt hij, en wij alle maken fouten, we hebben alle gezondigd en komen tekort aan de glorie van God. Maar daarvoor kwam Jezus en betaalde met zijn bloed. Nou, dit bemoedigt mij zo, want als ik nou lees 1 Johannes 1 vanaf vers 5, en dit zijn teksten die zijn voor jullie allemaal denk ik heel bekend. 1 Johannes 1 vanaf vers 5. Dit is het boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en in hem geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als jij vanmiddag hier zit, of als je het later wil, of thuis zit, en jij hebt dingen in jouw leven die in de duisternis houdt. Heb je echt, is echt een gevaarlijk spel die je speelt. Weet je, God nodig jou en mij uit. Kom in het licht. Kom in het licht. En jullie hebben deze, wat noem je dat?
Bemoedigingsgroepen,
accountabilitiesgroepen. Dat zijn mensen waar je elkaar wil vertrouwen. Dat is zo fijn als je iemand hebt. Of ga in jouw gemeente, zoek iemand. Waar je kan praten, zeg ik moet iets kwijt worden. Ik moet iets voor de Heer brengen. Opdat op 2 of 3 getuigen iedere ding zaak vaststaat. En op grond van de bloed van Jezus de duivel geen recht in mijn leven heb. Wil jij dat God jou gebruikt in deze tijd? Jonge man, jonge vrouw, broeder en zuster. Dan moet je in het licht wandelen. Daar is geen andere weg mogelijk. Dus de enige manier hoe wij de werk van de boze, de basis waarop wij de overwinning over hem gaan halen. Maakt niet uit wat er gebeurt op de aarde. Maakt niet uit wat er op ons afkomt. Op grond van het bloed van Jezus. Weet je, het reinigt ons. Het maakt ons vrij. Vrij van schuld. Ja, hoeveel liederen bezingen we dat? Maar weet je, het heeft nog een andere uitwerking. Het staat in Daniel 12, over dat wat we ook hadden gelezen, de dingen blijven verzegelen tot de eindtijd, maar velen zullen onderzoeken en de kennis zal vermeerderen. En dan staat er in Daniel 12 en vers 9 en 10, staat er, toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim tot de tijd van de einde. Velen zullen gereinigd door het bloed, hè? Door het bloed van Jezus. Zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddeloze echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Ik geloof als wij in het lichaam wandelen met de Heere, als we onze harten voor hem opengooien, en als je dan bezig gaat met hem, met zijn woord, ga je begrijpen zijn plan. Je gaat steeds meer inzicht krijgen in het woord van God. Een vraag, ben ik, zijn wij verstandig? Of niet? Zijn wij verstandig? De tweede waren door hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Nou, ik denk dat God niet wil dat we gewoon maar zomaar algemeen getuigen. Ja, we gaan een beetje evangeliseren of folders uitdenken. Ik denk wij mogen in deze tijd ons uitstrekken naar God en echt grotere dingen van hem gaan verwachten. Weet je, kijk naar het verhaal van Elia. En waarom neem ik Elia? Want de Bijbel zegt dat de Heer zegt, voor mijn komst stuur ik weer Elia. He, en ook mensen gaan werken in de geest en de kracht van Elia. Nou, 1 Koningen 17 en vanaf de eerste vers. En Elia, vers 1, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead zei tegen Ahab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal in deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heren tot hem, ga weg van hier, keer u naar het oosten, verberg je bij de beekrit aan de overzijde van de Jordaanstroom. En het zal gebeuren dat u uit de beek zal drinken. Verder heb ik raven geboden om u daar te onderhouden. Nou, dat is heftig, hè? Dan denk je, ja, maar zo'n grote profeet uit de oudheid, maar uit het Oud Testament. Maar wat zegt de Bijbel niet? Elia was een mens zoals wij. Mensen, dit daagt mij uit. Dit daagt mij werkelijk uit. Dat ik denk, Heere, wil u mij niet misschien voor nog grotere dingen gebruiken? Wil u niet onze gemeente, als wij gaan bidden, dat bepaalde dingen in onze dorp of stad niet moeten gebeuren? Heere, wij willen u bidden, wil u ingrijpen, wil u uw machtige hand uitstrekken? Heere, wil u, waar het nodig, wonderen doen? Ik wil niet klein gaan denken. Ik wil niet denken, och, we zijn maar hier op paren, waar we maar overleven, want, och man, de duivel heeft de Heere weer heel de wereld misleid. Wij dienen een grote, machtige God. En de overwinning staat al vast. Dus ik wil gaan groeien in mijn geloof. Ik wil zeggen, Heere, kunnen we nog grotere dingen van u verwachten? Kunnen we u nog voor grotere stappen vertrouwen? Ik wil gaan moed ontvangen voor zieken te bidden. Ik wil gaan moed. En soms worden ze niet genezen. Maar dat betekent niet, ik wil ophouden om te vragen. Ik heb onderweg hier naartoe is één keer in mijn leven gebeurd. Eén keer dat ik de gevoel had dat ik moest bidden voor iemand die gestorven was. En ik heb het niet gedurfd. Ik heb onderweg hier naartoe nog in de auto heb ik nog weer eerlijk gezegd. Ach Heer, ik ben zo spijt dat ik het niet probeer. Het is al jaren geleden. Maar als het ooit weer komt, want u bent dezelfde God. Dan wil ik gehoorzaam zijn. Ik wil, al moet ik een gek van mezelf maken. He, de omstandigheden waren eigenlijk goed. Ik had iedereen uit kunnen sturen. Dat deed Jezus ook. Dat deed Elia ook, toch? Maar ik wilde hier gaan vertrouwen. Broeder en zuster, jonge man. God wil grote dingen gaan doen in deze tijd waar wij leven. De aanslag van de vijand is overweldigend. Maar Gods kracht is nog veel groter. He, en hij wil jou en mij gaan gebruiken. Nou, ik bedoel dat hij zegt, het gaat niet regenen, behalve op mijn woord. Wauw, dat God een mens zoveel autoriteit geeft. En wat doet hij dan daar? He? God zegt aan hem, jij moet nou een lockdown. Je moet even weg. Jij moet jezelf gaan verbergen. Jij moet even tijd alleen gaan hebben. God gaat, waarom? He? En het duurde 3,5 jaar. Maar God ging hem voorbereiden op de confrontatie met 400 Baalprofeten. Weet je, soms denken wij, ach, ik ga even de wereld vertellen. Hè? Ik zal even, en die mensen het zo gaat wel begrijpen, want ik heb toch gelijk. Dit is de waarheid. En dan denk je, maar waarom, ze moeten toch zien, maar dit is de waarheid. Maar weet je, God stuurt ons niet om argumenten te winnen in de wereld. Hij stuurt ons om zielen te winnen. En daarom moet hij soms in onze levens, moet je gaan sterven van jezelf. Moet je gaan dingen leren. Wil God uit jou en mij om ons kanalen te maken waar hij door kan. Moet soms heel veel veranderd worden. En dan heeft hij die plaats waar hij jou wil voorbereiden. Job heeft vorige week, meen ik, met jullie daarover gesproken. Of over dat persoonlijke tijd met God. Dat het alfa en de omega is, het begin en alles. Het is eigenlijk waar het om draait. Bezig zijn met God en bezig met zijn woord. Ben je bezig met zijn woord? Ben je er echt bezig mee? Wie van jullie, ik vraag dat altijd, wie heeft al de hele Bijbel doorgelezen? Oké, heel veel al. Maar die anderen niet? Nee. Je wil niet naar de hemel? Wat ga je in de hemel doen als je daar komt? En dan komt een man op je af en zegt, hey, ik ben Zacharia. Heb je mijn boek gelezen? We waren al heel erg druk toen wij op aarde waren, hoor. Ja, van achter hem komt nog een Obadja en een Micha. Oh, dat is Amos ook nog. Oh man, ik denk niet. Een Zephania, weet ik veel. Dus ik wil bezig zijn met Gods woord. Ik wil bezig zijn, weet je. De afgelopen jaren, ik lees iedere jaar de hele Bijbel door. Iedere jaar. De Nieuw Testament soms zelfs meerdere keren. Dat is los van mijn studie. Ik ben bezig met het boek, bezig om Jesaja bijvoorbeeld momenteel te bestuderen. Waar ik intensief in ga. En dat is los van mijn voorbereiding voor preken of alles. Gewoon de Bijbel lezen. Zeg, Heere, spreek met mij. Ik wil dat God mij gebruikt. En dan zoek ik het in zijn woord. Weet je wat Elia deed toen hij uiteindelijk die Baalprofeten confronteerde? En zei de hele dag, toen bouwde hij de altaar. En toen bad hij, toen zei hij, Heere, antwoord mij, o God, antwoord mij. En laat vandaag zien dat u God bent. En laat hen ook zien dat alles wat ik gedaan heb ik gedaan overeenkomstig uw woord. Het woord van God. Het is zo kostbaar. Het is zo kostbaar. Mensen zijn op zoek. Vandaag onderweg hier naartoe was ze ook, luister ik in de radio, was ze aan het spreken over, ze zijn naar andere planeten, was met Venus en weet ik veel wat. Stuur overal satellieten naartoe. Op zoek naar, ja, en dat zegt ze ook. Het gaat eigenlijk om de vraag, waar komen we eigenlijk vandaan? Weet je, je kan dan zoveel geld sparen. Er is geen leven op die andere planeten. Hoe weet ik dat? Want anders zou Jezus ook daar naartoe moest gaan voor hem te sterven. Maar ze zijn op zoek. Mensen zijn op zoek. Waar komen we vandaan? Ik wou dat ze zo'n satelliet naar de hemel kon sturen. Ik denk dat God hem terugstuurt met een Bijbel erin. Alle antwoorden, mensen, zijn daar op jouw schoot. Maar wat voor tijd breng jij door met Gods woord? Weet je, als wij profetisch wil zijn, als wij wil zijn als een Elia. Weet je wat de profeten doen? Soms denken mensen, oh profeet, oh ik krijg hier een beeld, ik krijg hier een visioen en alles. Maar weet je wat de profeten van oud zelfs hebben gedaan? Staat er in 1 Petrus 1. En weet je, als je dit leest, wat wij moeten beseffen, het staat in de Bijbel, in Hosea 12, meen ik, staat er, vers 14 staat, dat door een profeet heeft God Israël uit Egypte geleid. En door een profeet heeft hij hun bewaard. Dus in onze dag, als God een werk wil doen, dan wil God het door jou en mij doen, dat hij tot ons kan spreken op een profetisch manier. Maar kijk, wat heeft de profeten gedaan? 1 Petrus 1 vanaf vers 10. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen en ook van de heerlijkheid daarna. En hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigt. Die nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Waar zocht de profeten? Ze ging die boekrollen, ze ging Gods woord lezen en afvragen. Heeft dat schrift met schrift vergelijken? Is dat wat de Heilige Geest door die profeet heeft gezegd? Wordt het misschien hier uitgelegd? 2 Petrus 1, vers 19. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat die dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Heb je het gehoord? Petrus spreekt nog tot ons uit 2000 jaar geleden. En hij zegt aan jou en mij, je doet er goed aan acht te slaan op het profetisch woord. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie der schrift, vers 20, een eigenmachtige uitlegging toelaat. Dus je moet altijd schrift met schrift vergelijken. Hoeveel mensen, gaan maar gewoon mee met hun tijdgeest? Hoeveel mensen gaan maar gewoon, in plaats van echt, net als een plaats te zoeken, tijdens de lockdown, was ideale gelegenheid daarvoor. Om God te gaan zoeken. Hoeveel mensen gaan achter internet, YouTube, Netflix. Weet ik veel wat mensen allemaal doen. En ik ook. Ik hou van een mooi film. Ik hou van sport. Maar het mag niet ten koste gaan van mijn tijd met de Allerhoogste. En alleen dan kan ik voelen, hey, dit is niet goed. Dit wil ik helemaal niet zien. Besef wij niet dat achter deze geest zit een geest van Isabel, die ons wil verontreinigen, die wil jou en mij krachteloos maken, die ons wil afleiden, die met spelletjes, en weet je, God wil ons niet de plezier ontnemen, maar als je met God in het reine leeft, als je in het licht wandelt, dan kun je duidelijk voelen, hey, dat is goed voor mij en dat is niet goed voor mij. En soms zijn het verschillende dingen voor verschillende mensen. Ik heb het niet over duidelijke zonden. Soms zijn er gewoon dingen die jou en mij tijd roven. En een ander moet dat misschien juist doen. Weet je, de duivel valt in deze eindtijd. Proberen jou en mij kapot te maken door de geest van Isabel. Maar ook door een Babylonische geest. Een geest van gemakzucht. Een geest van, natuurlijk mag je God in je leven hebben. En God wil jou zegenen. En God wil, zolang het goed voelt, is het van God. Als het moeilijk wordt, is het de duivel. Weet je, de eerste, Isabel valt je lichaam aan en wil mij verontreinigen. De tweede, mijn gevoelsleven, mijn gedachtenwereld. Maar de derde, de geest van de antichrist die ook machtig werkt in onze tijd. Die gaat om het hart. Die wil die aanbidding hebben. Die wil, daar is geen plaats voor God. En laat God toch varen. Hij ziet niet om naar jou. Hij heeft jou niet lief. Jij besluit zelf wat je moet doen. Leef voor jezelf. En dan komt het laatste waardoor zij, de broeders, de overwinning hebben gedaan. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Maar het woord leven daar is tsuche, is ziel. Dus het betekent, ze hebben echt gezegd, Heere God, mijn hart, mijn ziel, mijn gedachten, mijn gevoel, mijn wil, is uwe. Weet je, hoe vaak beginnen mensen om met Jezus te leven? Hoe vaak beginnen christenen en dan, zo blij en we gaan alles doen. En dan, laat God niet toe om diep te gaan werken en snijden. En dan lijkt het wel of de duivel gezegevierd heeft in hun leven. Want hun leven lijkt alles anders als die van die deel hebben aan de overwinning. Weet je, de overwinning over de boze in deze tijd begint met de naam van Jezus op onze lippen. Gereinigd door zijn bloed. Heer, ik geloof in u. Proclameer zijn naam. Maar hij wordt vervolmaakt door de karakter van Jezus in ons hart. Wij moeten daar naartoe komen dat we met Jezus uiteindelijk gaan zeggen, de boze, de overste deze wereld komt, maar aan mij heeft hij niets. Ben je op die weg? Ben je daarvoor aan het vechten? Ik wil deel zijn. Ik wil deel zijn van die broeders die hem hebben overwonnen. Ik wil deel zijn van een kerk, van een gemeente. Daar gaan we straks naar kijken. Maar die zeggen, Heere God, wij willen instrument in uw hand zijn. Ik wil mij niet laten benauwen door wat ik zie in de wereld. Ik wil niet moedeloos worden als ik denk, Heere, er zijn zoveel mensen die moeten geloven. Bij sommigen gaat het snel. Bij sommigen heb ik 1 of 2 woorden van een bemoediging moeten zeggen. En mensen gaf een leven aan de Heer. Bij anderen de squashgroep. Ik hou van sport. Hè, waar ik squash speel. 10 mannen, ongelovige mannen. In 10 of 15 jaar heb ik maar nog maar 2 gelegenheden gehad om te getuigen. Maar ik blijf bidden voor hen. Ze staat op mijn gebedslijst. Tenminste 1 keer per week. Want ik wacht. Ik wil door het woord van mijn getuigenis vertellen van hem die mijn ziel lief hebt. Ik wil hem vertellen. Het is niet een inenting wat jou gaat vrede geven, wat jouw angst gaat wegnemen. Maar de Heer Jezus en zijn liefde voor jou en de liefde die alle vrees naar buiten drijft. Ik wil niet dat hij stopt met mij. Ik weet dat is veel werk. Ik weet dat zij zegt van, ze hebben een leven niet lief gehad en de dood. Dan weet ik, dat zijn echt dingen. Hè, dat zei Job ook. Hij zegt wat, ik kon mij zo mee identificeren. Dat hij zegt, ja, ik kan soms ongeduldig zijn. Dan weet ik moet nog een betere vader worden. Een betere opa. Een betere echtgenoot. Een betere vriend. Maar ik wil dat Jezus zijn overwinning duidelijk wordt. Want iedere tong zal belijden en iedere knie zal zich buigen. En hij wil jou en mij gebruiken. Dan zeg ik, Heer, kom. En misschien wil je het met mij zeggen. Zo deze eerste sessie afsluiten. Misschien wil je zeggen, Heer, ik wil ook in de geest en kracht van Elia machtig door u gebruikt worden. Heer, hier zijn we. Heer, ik wil niet dat de mensen die vaker op mij wegkomen, dat ze verloren gaan, dat ze eeuwig, eeuwig verloren zijn, Heer. Eeuwig. Heer, ik wil bidden zelfs voor mijn vijanden, zelfs voor mensen die ons vervolgen. Wil ik kan leren bidden. Zeg Heer, vergeven. Want ze weten niet wat ze doet. Maar ik wil dat u mij gebruikt, Heer. En ik wil bidden hier vanmiddag, Heer. Ik geloof dat hier velen zitten die u vandaag ook zegt. Mag ik jou gebruiken in deze tijd? Ben jij bereid je leven zo af te leggen tot in de dood? Om volledig als klei in Gods hand te zijn, in mijn hand te zijn. Ik geloof dat God dat vraagt aan velen van ons. En jij en ik kunnen alleen zelf die vraag beantwoorden. Ik dank u, Heere, dat u ons alles gegeven hebt in uw woord. Ik bid u, Heere, dat we een blijvend honger naar uw woord zullen hebben. Als ons dagelijks brood, Heer. Dat we zal leven. Mens zal niet leven van brood alleen, maar van iedere woord dat door de Heere God gesproken wordt. Heer, het is volgende stappen in ons leven. Zoals iedereen ook na dit Bijbelschool, na dit jaar, laten we weer verder gaan. Heer, dat we u mogen horen. Dat we profetische volk mag zijn die echt van u hoort. zodat u ons kan gebruiken, Heere. Hier zijn.